We lezen in Genesis 3, vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen jou en de vrouw en tussen jouw zaad en haar zaad. Hij zal jou slaan aan het hoofd en jij zult zijn hiel vermorselen. Dit is een vers dat heel vaak gebruikt wordt, op een wat onvoorzichtige wijze, door christelijke theologen om te verwijzen naar de geboorte van de Messias. En sommigen zeggen zelfs, dit vers laat zien dat de Messias geboren zou worden uit het zaad van een vrouw, dat wil zeggen zonder de interventie van een man. Maar is er nou echt een bewijs dat dit vers messiaans is? Of bewijst het vers dat de Messias in een bovennatuurlijke manier geboren zal worden? Het is toch uiteindelijk exegetisch onhoudbaar. Om te beginnen die uitdrukking haar zaad. Dat heeft helemaal niks te maken met de geboorte van de Messias. Het woord zaad hier wordt gebruikt als een collectieve term om alle toekomstige nakomelingen van Eva aan te duiden. God spreekt hier niet tegen een man, maar spreekt tegen de slang in de aanwezigheid van de vrouw. Je moet het dus ook heel goed begrijpen zoals het exact in Genesis staat. Ik zal vijandschap plaatsen tussen jou en de vrouw en tussen jouw zaad, het zaad van de slang, en haar zaad, het zaad van de vrouw dus. Zo ook in Genesis 16 vers 10. Ik zal jouw zaad zeer vermenigvuldigen. Niet het zaad van Abraham, maar het zaad van Hagar is daar bedoeld. De uitdrukking jouw zaad wordt dus gebruikt voor de nakomelingen van Hagar. En dat wordt rechtstreeks tegen een vrouw gezegd. Dat gebeurt weliswaar niet vaak in de Bijbel. Maar waar het gebeurt, is het noodzakelijk om te zeggen haar zaad, haar nakomelingen. Een enkelvoud dus, maar het slaat op alle toekomstige nakomelingen en niet één bepaalde nakomeling. Zoals het dus gezegd wordt over Hagar, wordt het hier in Genesis 3 ook gezegd over Eva. Haar zaad betekent de nakomelingen van Eva. Dat is hetzelfde als haar zaad, zoals gezegd tegen Hagar, en zijn zaad, wanneer het gezegd wordt tegen een man. Het betekent simpelweg de nakomelingen. Nu worden er ook voornaamwoorden gebruikt, hij en jij. Hij zal jouw hoofd raken en jij zult zijn hiel vermorselen. Die worden dan in de exegese van christelijke theologen een verwijzing naar Jezus en de Satan. Een manier om te kijken of dit vers daadwerkelijk verwijst naar Jezus en de Satan, is om te kijken of Jezus deze profetie dan vervuld zou hebben. Theologen verwijzen dan naar 1 Johannes 3 vers 8 en 9... naar Hebreeën 2 vers 14 en Romeinen 16 vers 20. Zo lezen we in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3 vers 8 en 9. De Zoon van God is voor dit doel verschenen, dat hij de werken van de duivel zou vernietigen. Niemand die geboren is uit God doet nog zonde, want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. In Hebreeën 2 vers 14 wordt gezegd dat Jezus vlees is geworden, of vlees en bloed heeft aangenomen, zo, citaat, dat door zijn dood hij machteloos zou maken hem die de macht over de dood had, dat is de duivel. De vraag is simpelweg, hebben de werken van de Satan nu opgehouden? Heeft Jezus die werken van de Satan daadwerkelijk vernietigd? Heeft Jezus door zijn dood de Satan, de oorzaak van de zonde, machteloos gemaakt? Als hij deze dingen heeft gedaan, dan zouden er geen zondaars mogen zijn onder zijn volgelingen. Want de duivel is degene die de zonde bewerkt. Zo staat het in 1 Johannes 3 vers 8. Maar dat is natuurlijk in het geheel niet het geval. Ook onder christenen is zonde sterk aanwezig. Het is zelfs duidelijk uit de geschriften van Paulus dat Jezus deze verlossing niet gebracht heeft. Hij zegt bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 2 vers 18, want wij wilden wel naar u toe komen, zelfs ik, Paulus, eenmaal en nog een tweede maal, maar Satan heeft ons verhinderd. En in Romeinen 16 vers 20 zegt Paulus, en de God van de vrede zal Satan onder uw voeten vermorselen binnenkort. Dit binnenkort is van groot belang. Satan is dus in het nieuwtestamentische perspectief nog steeds aan het werk. En de uitdrukking van Paulus binnenkort is nu 2000 jaar oud. En Jezus heeft nog steeds niet het hoofd van de slang vermorzeld, zoals Paulus dat heeft aangeduid. Volgens het Nieuwe Testament is de macht van de Satan niet verminderd door de dood van Jezus. Je zou zelfs de conclusie moeten trekken dat Satan meer macht in de wereld heeft dan Jezus. Concluderend kunnen we zeggen dat haar zaad geen wonderbare geboorte aanduidt, net zo min als jouw zaad dat doet in de context van wat God zegt tegen Hagar. En bovendien, de uitdrukking, hij zal jouw hoofd raken en jij zult zijn hiel vermorselen, kan niet naar Jezus verwijzen, omdat de macht van de Satan door de komst en de dood van Jezus helemaal niet is verminderd. De theologische interpretatie van Genesis 3 vers 15 is een overdrijving. Het is een christocentrische overdrijving. Het is een onjuiste manier om in het Oude Testament leerstellingen te plaatsen, terug te vinden, die in de loop van het Nieuwe Testament ontwikkeld zijn, maar vooral in de tweede en derde eeuw in de vroege christelijke theologie zijn ontwikkeld. Christelijke theologen hebben ten onrechte verwezen naar Genesis 3 vers 15 als een ondersteuning van hun leer over Christus.